Goedenavond, lieve mensen. Wij gaan voor de derde keer lezen uit 1 Korinthe 12. Dit is de derde avond over de gaven van de geest, zoals we ze dikwijls omschrijven. Ik begin te lezen in 1 Korinthe 12, vers 7. En lees door tot en met vers 11. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten en aan de ander allerlei tongen en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. En dan nog vers 28. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, allen krachten, hebben soms allen gaven van genezing, spreken soms allen in tongen, vertolken zij soms allen, streeft dan naar de hoogste gaven. Tot zover uit het woord van God. Wij zijn toegekomen aan de laatste drie van deze negen geestesgaven. Ik heb u al eerder gezegd dat ik geloof dat dat getal negen niet zomaar is. Er wordt wel eens gezegd, je kunt er nog een heleboel bij noemen. En inderdaad, in Romeinen 12 vind je nog andere gaven. Maar dit getal 9 zie ik toch als parallel met de 9 vruchten van de geest. En we hebben gezien dat dat die voorwaarden zijn. Die 9 vruchten zijn de voorwaarden voor deze 9 gaven. Je moet eerst gaan lijken op de Heer Jezus voordat je kunt gaan doen als de Heer Jezus. En om het doen gaat het hier. Deze 9 gaven zijn als zodanig niet per se het doel. Ze kunnen tot een bediening uitgroeien. Als je veel van dat soort gaven ontvangt, dan kan het tot een bediening worden. Dat hebben we ook gezien in vers 28. Als iemand veel gaven van genezing ontvangt, dan heeft hij blijkbaar een bediening op dat punt. Maar in principe gaat het in vers 8 tot 10 om 9 gaven die in principe elke gelovige op bepaalde tijden kan ontvangen. Om daarmee in de eerste plaats God groot te maken en in de tweede plaats te zijn tot zegen voor anderen. Ik benadruk deze dingen nog eens omdat ze juist bij deze 3 gaven ook weer erg belangrijk zijn. En nogmaals, het klonk al even door in mijn woorden. Ik geloof dat het bij het woord genadegave, het woord charisma, niet gaat om een permanent talent. Ik merk dat vooral bijvoorbeeld bij de tongentaal. Dat men zegt, heb jij de gave van de tongentaal al ontvangen? Nou, als u de vorige 2 keren erbij bent geweest en eventueel ook de keer daarvoor, dan hebt u het gehoord hoe ik steeds weer benadrukt heb. En vele andere uitleggers doen dat ook. En dat zie je bijvoorbeeld bij dat meervoud van het woord gaven van genezing. Dat het niet gaat om een permanent vermogen, een permanent talent. Maar iets dat God schenkt, kan schenken bij bijzondere gelegenheden onder bijzondere omstandigheden. Kan schenken neemt niets weg van het feit dat het voor iedereen open staat. Maar we voldoen niet altijd aan de voorwaarden ervoor. En die voorwaarden kunnen morele voorwaarden zijn. Je bent niet in de geestelijke conditie waardoor de Heere God je dat kan schenken ten behoeve van een ander. Het kan ook zijn, en juist bij zulke zaken als werkingen van krachten en gaven van genezingen en tongentaal speelt dat een grote rol. Dan zie je dat het bij veel mensen ook angst is of zelfs weerstand. Het is vreemd, het is nieuw, het is anders. Men weet ook van allerlei excessen, dat is natuurlijk ook vaak problematisch. Men kan allerlei voorbeelden noemen waar deze dingen voorkwamen en waar ze tot allerlei uitspattingen leiden. En men gebruikt dat gemakkelijk voor zichzelf, vooral als men het toch al een beetje eng vindt, als een excuus om er dan maar niets mee te maken te willen hebben. Dus er kunnen allerlei blokkades zijn, morele en psychische blokkades, waardoor een heleboel mensen zeggen, ik ervaar die dingen nooit. En dan vraag ik vaak, sta je er wel voor open? Soms zeggen ze ja, en dan is het een ander verhaal. Maar je moet je ook eerlijk afvragen, sta je ervoor open? Maar het eerste is natuurlijk dat we moeten proberen te begrijpen waar het hier precies om gaat. Eerst moet je begrijpen wat de schrift met die dingen bedoelt, voordat je kunt gaan nadenken over de praktische toepassing ervan. Nou, laten we het eerst hebben over de onderscheiding van geesten. Als u deze appeldiensten gevolgd hebt, dan weet u dat ik steeds benadrukt heb dat we een onderscheid moeten maken tussen natuurlijke vermogens en deze geestesgaven, die per definitie allemaal bovennatuurlijk van aard zijn. Je kunt natuurlijk en bovennatuurlijk niet al te scherp scheiden, dat is zelfs gevaarlijk, maar dat onderscheid is er wel degelijk. Zo is het heel verleidelijk om onderscheiding van geesten op één lijn te stellen met een natuurlijke mensenkennis. De een heeft van nature meer mensenkennis dan de ander. En als iemand gezegend is met heel veel mensenkennis, dan kom je makkelijk in verleiding om te zeggen, die of die heeft de gave van de onderscheiding der geesten. En dat is nog maar zeer de vraag. Geesten, alleen al in de eerste Korinthebrief, kan betekenen de inwendige mens. Vooral in hoofdstuk 14 zie je daar verschillende voorbeelden van. Denk alleen al aan het vers. De geesten van de profeten zijn aan de profeten onderdanig. Dat wil heel simpel zeggen, de profeten hebben beschikking, hebben controle over hun eigen geest. Dat wil zeggen over hun eigen innerlijk, hun eigen binnenste. En de tweede betekenis van geest is een engel of een demon. Er is een geestenwereld. Van de engelen staat in Hebreeën 1 dat zij dienende geesten zijn. Van demonen lezen we in de evangelie dat zij boze of onreine geesten zijn. En beide uitleggingen kunnen we gebruiken om te begrijpen wat onderscheiding van geesten is. Onderscheiden wordt in 1 Korinthe 14 ook vertaald met beoordelen. Laat één spreken, laat de ander het beoordelen. En hetzelfde woord in 1 Thessalonicenzen 5 betekent beproeven. Beproeft alles en behoudt het goede. Onderscheiden van de geesten is beoordelen, beproeven wat in iemands geest is. Niet door mensenkennis simpelweg, maar doordat de Heilige Geest ons inzicht geeft in het innerlijk van een bepaalde persoon op een bepaald moment. Ook dit is niet een permanent vermogen dat je hebt. Maar dit is iets wat de Heer God door zijn Heilige Geest op een bepaald moment schenkt, wanneer jij in een bepaalde situatie het nodig hebt om te weten, laat ik het maar zo zeggen, wat voor vlees je in de kuip hebt. Of ook niet alleen maar hoe het innerlijk van een mens eruit ziet, maar ook of er boze geesten in het spel zijn. Een mooi voorbeeld daarvan hebben we in Handelingen 16. Waar een vrouw is die in Filippi Paulus dagenlang achterna loopt. En eigenlijk allerlei loftuitingen aan zijn adres uitspreekt. Dit zijn dienaren van de Allerhoogste God. Paulus was daar met metgezellen, met Silas. Zij spreekt allerlei mooie woorden uit. Maar Paulus weet, niet door mensenkennis, hoe kun je door mensenkennis weten of iemand spreekt door een boze geest of door de Heilige Geest? Dat kan heel moeilijk zijn, vooral als het zulke mooie woorden zijn die gezegd worden. Paulus weet, doordat hij dit geschenk op dit moment ontvangt van de onderscheiding van geesten, wat hij op dit moment daarmee te maken heeft, wat hij daar voor ogen heeft. En hij spreekt tot die boze geest en drijft die uit. En dat doet hij op grond van die onderscheiding van geesten. Nou, hebt u een mooi voorbeeld waar je het verschil kunt zien tussen dit gereedschap en de bediening. Paulus had een bediening om het evangelie te verkondigen. En geestelijke machten die hem daarbij blokkeerden, de deur te wijzen. Paulus was verwikkeld in een geestelijke strijd tegen de geestelijke machten. Dat was zijn bediening. Onderscheiding van geesten is niet een bediening. Dat is een instrument dat je nodig hebt in die bediening. Sommige mensen maken van onderscheiding van geesten een bediening. Maar dat lijkt vaak eerder de gave van achterdocht dan de gave van onderscheiding van geesten. U kent misschien ook wel zulke mensen die uitsluitend negatieve oordelen afgeven over deze persoon en over die persoon en over deze bediening en die bediening. Ik hoorde pas van iemand die aan zo iemand de vraag stelde: heb je nou in de laatste vijf of tien jaar ook wel eens een positieve bediening ontmoet? Daar hoor ik je nooit over. Ik hoor je alleen maar waarschuwen tegen. Zulke mensen hebben niet de gave van de onderscheiding der geesten, want dan zouden ze af en toe zeggen: nee, dit is wel degelijk goed. Zelfs tegen de stroom in. Zouden ze de moed hebben om te zeggen: nee, dit is wel degelijk uit God. Maar door die constant negatieve houding van kritiek, wat ik even noemde de gave van achterdocht, is het in de praktijk meer de gave van de ondermijning van geesten. En het is levensgevaarlijk om dat wat uit de duivel is uit God te noemen. Maar het is ook levensgevaarlijk om wat uit God is uit de duivel te noemen. Dat weten we bij de fariseeën die daarmee de Heilige Geest lasterden. Nee, onderscheiding van geesten is echt een bovennatuurlijk geschenk dat de Heilige Geest geeft op een bepaald moment. En de ene keer pakt dat positief uit, dan zeg je: nee, dit is van God, blijf af. En de andere keer betekent het: nee, dit klinkt wel heel mooi, maar het is uit de duivel, blijf af. Dat is de onderscheiding van geesten. Ziet u hoe het een instrument is? Ziet u hoe goed je kunt voorstellen dat, stel eens voor waar we het de vorige keer over hadden, dat je een genezingsbediening zou hebben. Sommige mensen hebben dat. Hoe belangrijk is het dan in een bepaald geval te weten: ja, dit is geen gewone ziekte. Deze ziekte komt uit een demonische oorsprong. Dat is lang niet altijd het geval. Dat is soms het geval. En door de gave van de onderscheiding van geesten kun je dat beoordelen. En dan zeg je: ja, je kunt die persoon met olie zalven tot hij ervan druipt, maar het helpt je niets. Wat gebeuren moet is een stuk bevrijdingsbediening. Hier zijn demonische invloeden die gebroken moeten worden. En in andere gevallen gebeurt precies het omgekeerde. Er zijn mensen die overal demonische invloeden zien, en dan zal iemand met onderscheiding van geesten kunnen zeggen: wel nee, dat is hier helemaal niet in de orde. Dit is een gewone ziekte, lichamelijke ziekte of psychische ziekte. Deze persoon heeft genezing nodig, niet bevrijding. Deze gave is een groot goed. En ik zou heel in het algemeen kunnen zeggen: we hebben meer van zulke mensen nodig die deze gave hebben. Maar ik zeg het veel liever als een appel, want daarvoor zijn we hier, als een appel naar u en naar mezelf. Laten we ons ervoor openstellen en laten we erom bidden dat als het nodig is, dat ook ons die gave van de onderscheiding van geesten op dat bepaalde moment dat we het nodig hebben geschonken mag worden. Want dat is wat we willen. We willen dienstbaar zijn. Het is nooit een doel op zich. Het is altijd om God te eren. En het is altijd om anderen te dienen. Dat hebben we bij alle negen gezien. En dat kan ons nu ook geweldig helpen om dieper inzicht te krijgen in de volgende. En ik neem die twee nou maar vooral samen. De tongentaal of de glossolali, dat is het Griekse woord voor tongentaal. Eigenlijk is het woord dat hier met tong is weergegeven een heel gewoon Grieks woord dat ook met taal vertaald kan worden. De Telos-vertaling zegt ook gewoon allerlei talen. Sommige mensen maken een verschil tussen talen en tongen, maar dat gaat niet terug op een Griekse onderscheiding. Daar is hetzelfde woord. Dus je kunt ook gewoon vertalen het spreken in vreemde talen. Je hoeft daar dat woord tong helemaal niet voor te gebruiken. Het gaat hier over het spreken in tongen of talen en om de vertolking of de uitleg van die talen. En dan moet u die twee uitgangspunten goed vasthouden, denk ik. In de eerste plaats is het tot eer van God. In de tweede plaats dient het tot zegen, tot opbouwing van de naaste. Nou is die tongentaal een heel controversieel onderwerp. Daar zijn boeken kastenvol over geschreven. Het is bijna stoutmoedig om daar voor zo'n massa mensen in het openbaar iets over te zeggen. En toch heb ik die moed gevat. En ik denk dat ik mag beginnen met een paar dingen waar gelukkig weinig controverse over bestaat. Er is bijna niks te vinden waar geen controverse over bestaat. Maar er zijn een paar dingen toch wel heel duidelijk. In de eerste plaats dat het gaat bij het spreken in talen om talen die je niet geleerd hebt. Ik preek in 5 talen, maar daar heb ik dan ook hard op gezweet om die 5 talen te leren, onder de knie te krijgen. Dus het feit dat ik dat kan, heeft niets te maken met deze gave. Hier gaat het erom dat God je op een bepaald moment schenkt als een cadeau, dat je spreekt in een taal die je niet geleerd hebt. Ik kom straks misschien nog wel even terug op Romeinen 8 vers 26, maar veel uitleggers vermoeden dat Paulus in dat vers ook doelt op deze bijzondere gave. Want we lezen daar dat er omstandigheden zijn dat je alleen nog maar kunt zuchten, onuitsprekelijke verzuchtingen. Situaties waarin je niet meer weet wat je bidden moet, zo staat het er ook. Dat je de woorden niet meer kunt vinden om wat in je hart is tot uitdrukking te brengen. En dan neemt de Heilige Geest dat als het ware over. Want hij heeft die woorden wel. Hij is het niet die met onuitsprekelijke verzuchtingen bidt, als ik het vers goed lees. Wij hebben onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar daarin komt hij met zijn kracht, met woorden die niet van onszelf zijn, maar die hij op dat moment schenkt. En woorden die wel tot uitdrukking kunnen brengen wat wij ten diepste in ons hart hebben, waar we onszelf niet eens zo goed van bewust zijn, anders vonden we de woorden misschien ook wel. Er is nog iets waar we het allemaal over eens zouden kunnen zijn. Het spreken in talen is een spreken uit de Heilige Geest. Maar zoals Paulus in 1 Korinthe 14 heel duidelijk maakt, dat neemt niet weg dat het altijd onder controle van de tongenspreker gebeurt. Als mensen zeggen, ik kon niet anders, de Heilige Geest overweldigde mij en liet me dingen doen tegen mijn wil in. Nou, dan weet je eigenlijk zeker dat het uit verkeerde bron stamt. Nogmaals dat vers, en nu in een ander verband. De geesten van de profeten zijn de profeten onderdanig. Dat zegt Paulus juist ook in verband met die tongentaal. Je houdt altijd de controle over jezelf. Dat is een verschil met het heidendom. Waar mensen, zoals Paulus in het begin van dit hoofdstuk zegt, soms door de demonen meegesleept werden. Want de demonen zijn erop uit iemands wil uit te schakelen. Die wil over te nemen, in beslag te nemen. Dat doet God nooit. God neemt de mens in dienst met zijn wil, met zijn verstand, met zijn gevoel, met alles wat hij is, alles wat hij in zich heeft. Maar werkt tegelijkertijd door de Heilige Geest, zodat het meer is dan zijn eigen verstand dat bidt. Dat is heel belangrijk om daar straks nog wel op terug, als Paulus het heeft en ook Judas over het bidden in de geest. Ik denk dat wij daar weinig van afweten, maar daar kom ik zo wel op terug. Bidden is meer dan je verstand en je gevoel en je wil gebruiken. Dat is om het zo te zeggen, en dan kom ik weer terug op dat verschil dat ik net al noemde, dat is natuurlijk bidden. En daar is op zichzelf niks mis mee. Iedereen kan zo bidden. Zelfs een ongelovige zou heel gemakkelijk kunnen leren, en er zijn voorbeelden van uit het verleden, misschien wel uit het heden, van ongelovigen die prachtige gebeden konden uitspreken. Want als je je verstand gebruikt en je luistert hoe dat gaat, kan iedereen met zijn verstand en zijn gevoel en zijn wil bidden. En dat is niet hetzelfde als wat Paulus en Judas zeggen. Paulus in Efeze 6 en Judas in zijn brief, bidden in de geest. Als ik zeg bidden, dan kom ik tot een derde kenmerk waar we het eigenlijk wel allemaal over eens zouden kunnen worden, hoop ik. En dat is, tongen spreken is in het algemeen tot God. Niet tot mensen, maar tot God. In Handelingen 2 zeggen de mensen, de Joden die uit al die landen kwamen, die onder elkaar in Jeruzalem Aramees spraken, maar thuis natuurlijk de landstaal praten, zoals een Jood ook vandaag in de synagoge Hebreeuws spreekt, maar daarbuiten Nederlands in ons land. Die mensen hoorden daar die 12 apostelen, die 120, God groot maken in hun eigen taal. Stel eens voor dat wij met z'n allen naar een bepaald land zouden gaan en we zouden die mensen daar ineens in het Nederlands, dus in de taal die in ons eigen land gesproken wordt, God groot maken. Terwijl we zeker weten dat die mensen nog nooit Nederlands gehoord hebben en Nederlands geleerd hebben. Dan zou je net zo onder de indruk zijn als die mensen in Handelingen 2. En ze zeggen, wij horen hen God groot maken, Gods grote daden verkondigen. In onze eigen talen. Dus er werd niet geëvangeliseerd in die tong, hoewel dat misschien best eens voorkomt, dat weet ik niet. Ik wil dat niet verabsoluteren. Maar het is heel bijzonder dat er staat, God werd groot gemaakt in die talen. En in 1 Korinthe 14 is dat eigenlijk net zo. Het is een tot God spreken, dat vind je in vers 2. Daar gaat het er dan om dat de anderen omheen het niet verstaan, daar komen we zo wel op terug. Het is een spreken tot God. Als niemand jou kan verstaan, dan spreek je maar alleen tot God, zegt vers 28. In de tongentaal wordt God groot gemaakt. Daar ziet u wat ik straks zei. Voor al die 9 gaven geldt in de eerste plaats dat het altijd tot eer van God moet zijn. Een van de redenen waarom tongentaal zo gevoelig ligt, is dat zoveel mensen er een kunstje van gemaakt hebben. Dat had je al in Korinthe. Die spraken in tongen in de samenkomst om op een infantiele manier daarmee anderen de ogen uit te steken. Om te laten zien wat ze wel niet konden. Terwijl die tongentaal alleen maar werkelijk zijn doel bereikt als God erin geprezen wordt en als de naaste erin gediend wordt. En dan is het middel, het gereedschap, helemaal niet belangrijk. Er is veel te veel over tongentaal, geldt ook voor de andere gaven, gesproken, alsof ze een doel in zichzelf zijn. Alsof dat het hoogste doel is dat je in tongen kunt spreken. Maar het hoogste doel is dat niet. Het hoogste doel is wat je ermee doet. Je bent toch geen verzamelaar van gereedschap om ze aan de muur te hangen. Kijk eens wat een mooie nijptang ik nou op de kop getikt heb. Prachtig, zijn exemplaar aan de muur. Daarvoor gebruik je hem toch niet? Een nijptang is om mee te nijpen. En als je dat niet doet, dan schiet je aan het doel voorbij. En zo is het met deze dingen ook. De vraag is niet of u een tongen spreekt, ja of nee. De vraag is wat u ermee doet. En daar moet u wel iets zinnigs over kunnen vertellen, want anders hebt u nog niet begrepen waar het over gaat. God groot maken. Kom daar straks nader op terug, omdat het zo essentieel is. God groot maken in die tongen. Maar ook de naaste ermee dienen. We lezen hier in vers 22 van 1 Korinthe 14 dat die talen, dat spreken in talen een teken is, een getuigenis zou je kunnen zeggen voor de ongelovigen. Nou, hier heb je nou weer een bediening. We hebben een bediening, we kunnen gespecialiseerd zijn in gelovigen. Onze bediening kan gespecialiseerd zijn in wat we voor gelovigen betekenen. Als leraar, als herder, maar kan ook gespecialiseerd zijn in wat we voor ongelovigen betekenen, bijvoorbeeld een evangelist. Hoe het ook zij, de talen zijn een teken voor de ongelovigen. Dat wil niet zeggen dat ze in de eerste plaats en alleen maar voor hen bedoeld zijn, maar waar ze voorkomen, zijn ze een teken, ik zou bijna zeggen een veegteken voor de ongelovigen. Dat blijkt uit het citaat dat Paulus geeft uit Jesaja, waar Israël volkeren zou horen spreken in een vreemde taal. Dat waren de Assyriërs. Die dat volk zouden binnenvallen en Jeruzalem zouden belegeren. En als ze die mensen zouden horen spreken in die vreemde taal op hun straat en op hun wegen, dan zou dat een veeg teken zijn, een teken van oordeel. Zo zegt Paulus, die tongentaal zijn een getuigenis van de machtige werkzaamheid van Gods geest. En dat is een zegen voor elk mens die onder die zegen van God wil komen. Die door die geest aangeraakt wil worden. En door die geest dichter bij de Heere God gebracht wil worden. Maar de werkzaamheid van Gods geest is een vloek voor iedereen die zich daarvoor afwendt. Die zijn hart ervoor toesluit. Het is beter om nooit onder de werking van Gods geest gekomen te zijn. Doordat je ergens in de Rimbo woont. Dan, zoals vanavond, onder de geest van God te komen en je hart ervoor toe te sluiten. En wat hier gezegd wordt van de tongentaal is daar maar een voorbeeld in. De tongentaal is een bewijs dat God werkzaam is. Ik weet wel dat er ook tongentaal uit valse bron is, want al die 9 gaven kunnen gefaked worden, kunnen geïmiteerd worden, kunnen nagedaan worden. Maar als je Gods grote daden hoort verkondigen, doordat je die taal kan verstaan, dan weet je, dit is van de Heilige Geest. En wat doe je daarmee, ongelovigen? Het is een veeg teken als je dat getuigenis in die tongentaal weerstaat. Maar het is een zegenvol teken als je je buigt voor de God die zich op die wijze, of door een van die andere 9 gaven, of door de uitleg van die tongentaal, doordat je die tongentaal niet verstaat, maar dan toch door de uitleg weet wat er gezegd wordt. Als je door deze 9 gaven wordt aangeraakt. Dat is het mooie in 1 Korinthe 14. Daar is een gemeenschap van mensen bij elkaar. Die zingen niet alleen maar mooie liedjes. Ik vond het zo prachtig dat we dat lied daar net zongen. Dat God op zichzelf in die liederen niet geïnteresseerd is. Maar in de harten die achter die liederen zitten. En we hebben gezongen, ik wil terug naar het hart van aanbidding. Dat is niet mooi zingen, hoe heerlijk dat ook is. En naar mooie muziek luisteren, hoe fijn dat ook is. Maar het hart van aanbidding, dat heeft met mijn eigen hart te maken. Tongentaal is niets. Het gaat erom wat je ermee doet. God eren. En een getuigenis zijn voor andere mensen om je heen. Betekent dan dat er geen ruimte is voor tongentaal in je persoonlijke gebedsleven? Ik vind dat een moeilijk punt, want Paulus zegt in vers 2, wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, hij geeft het nu over de situatie dat niemand die tong verstaat, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. En in vers 4, wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. En ik heb vaak gedacht dat het op zichzelf niet de bedoeling kan zijn om jezelf te stichten. En dat Paulus dat dus hier uitsluitend negatief bedoelt. Maar misschien is dat wat al te zwart-wit. Ik houd vast, alle 9 gaven moeten dienen tot eer en verheerlijking van God. En tot dienst aan de naast. Maar Paulus is echt iemand die dingen niet zomaar de kop wil indrukken. Terwijl het een teken voor de ongelovigen is, zegt hij niet, dus het mag niet in de samenkomsten van de gelovigen. Alleen hij bestelt het onder bepaalde voorwaarden. En achter die voorwaarden zit het grote verlangen dat de gelovigen gediend moeten worden. En niemand wordt gediend als iemand in tongen spreekt die niemand verstaat. Dus dan moet je bidden dat er een uitlegger komt. Die verstaat die taal ook niet, maar die ontvangt ook door de Heilige Geest de uitleg van die taal. Denk erom eens een even bovennatuurlijke taal, gave. Het is niet toevallig iemand die taal verstaat, want dat is weer een natuurlijk talent. Om het dan te kunnen vertalen. Nee, het is evenzeer een bovennatuurlijke gave. Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt. Het gaat erom dat de gelovigen gediend worden. Is het dan goed dat je jezelf sticht? Het is niet de eigenlijke bedoeling, maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom per se verkeerd is. Dacht u dat ik het vol hield om 5 keer in de week te preken als ik er zelf geen stichting van ontving? Paulus zegt in deze brief, Niet alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. En dan bedoelt hij niet alles bouwt jou op. Niet alles bouwt jezelf op. En dan kom ik weer terug bij Judas over datzelfde vers. Maar we lezen over bidden in de geest. Daar zegt hij, geliefden, bouwt u zelf op uw allerheiligst geloof. Er is een vorm van zelfopbouwing, maar niet om jezelf te kietelen en om het goed en plezierig te hebben, maar zelfopbouwing als een vorm van geestelijke groei die ons dichter bij de Heere God brengt. Want dat is de essentie waar het om gaat. Het gaat om God. Zelfs als je alleen maar jezelf sticht, dan betekent dat eenvoudig. De gemeente kan niet gesticht worden, want die verstaat het niet. Maar het gaat er nog steeds om dat je tot God spreekt. Het gaat er nog steeds om dat je Gods grote daden verkondigt. Het gaat nog steeds om het hart van aanbidding. Het gaat er nog steeds om dat Hij verheerlijkt wordt. Anders is het een kunstje, anders is het infantiel. Wees kinderen in de verstand, zegt Paulus, maar niet in de boosheid. Doe niet zo kinderachtig, zegt hij, door te gloreren met een spreken in tongen dat niemand verstaat. Wees verstandig, gebruik je hoofd, gebruik je gezond verstand. Verlicht door de Heilige Geest, dan ben je bedacht op wat de ander sticht, waar de ander wat aan heeft. God wordt verheerlijkt, de ander wordt gediend en daar is dit alleen maar een hulpmiddel bij. Verder niets. Wat zijn er trouwens voor talen? Ik ga er nu steeds van uit dat het om aardse talen gaat die als iemand toevallig aanwezig is die taal kent, dus verstaan kan worden. Dat zou best heel vaak het geval kunnen zijn, maar het hoeft echt niet altijd het geval te zijn. Paulus herhaalt minstens de helft, nog meer, van die 9 gaven in het begin van 1 Korinthe 13. Alwaar het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, vers 2, alwaar het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had zodat ik bergen verzette. Dat zijn allemaal delen van die negen gaven. En als hij het over de tongentaal heeft, dan spreekt hij over de talen van mensen en van engelen. En als je 1 Korinthe 14 goed leest, dan denk ik dat Paulus een parallel ziet tussen die tongen en gewone aardse talen. En dat hij daar ook bedoelt dat het om talen gaat die niet van deze aarde zijn. Dus je mag niet zeggen in Handelingen 2 waren het verstaanbare aardse talen, dus moet dat overal zo zijn. Paulus laat zien dat Gods spectrum, Gods palet is heel wat groter dan dat. Want het gaat erom in de eerste plaats dat God groot gemaakt wordt. En als God door zijn Heilige Geest dat doet, dan kan dat in verstaanbare talen zijn als andere mensen aanwezig zijn die dat kunnen verstaan. Maar als die er niet eens bij zijn, dan hoeft het helemaal niet. Ook als niemand verstaat, blijft het een veeg teken, zoals die Israëlieten dat Assyriërs niet verstonden. En het bleef toch een teken voor hen. Talen van de hemel. Als dat waar is, zou het niet geweldig zijn als God in zijn genade door zijn Heilige Geest, want dat is het, hè? Het is een bovennatuurlijk geschenk, dat God je door de Heilige Geest woorden geeft die normaal alleen door engelen gesproken worden. Woorden waardoor jij God op een hemelse wijze mag grootmaken. Zou dat niet geweldig zijn? Daar gaat het hier om. Talen van mensen, talen van engelen. Ik heb u al gezegd, het is geen permanente gave. Iets wat je constant kan. Er zijn wel mensen die zeggen, ik kan het zo doen. Maar dan wordt het weer een kunstje. Dan is het weer iets dat tot het natuurlijke is teruggebracht. Waar is dan het feit dat het een bovennatuurlijk geschenk is? Je moet er niet mee spelen. Waar is de bediening naar anderen toe? Hoe zou die tongentaal trouwens dienstbaar kunnen zijn aan anderen? Nou, zoals in Handelingen 2. Al die mensen hoorden Gods grote daden in hun eigen taal. En op de zendingsvelden zijn er zulke gevallen bekend, dat er mensen in talen Gods wonderen daden hoorden verkondigen. En zij verstonden die talen. En die zendelingen hadden die talen nooit geleerd. En die mensen waren er diep van onder de indruk, want zij begrepen, hier is God aan het werk. We hebben altijd de neiging bij zendingsvelden, misschien heb ik dat al eerder gezegd in deze serie, aan mensen heel ver weg te denken, nietwaar? We vinden het vaak zo eng dat we zeggen, nou, in het Nieuw Testament gebeurde het, en misschien vandaag nog op de zendingsvelden, want dat is lekker ver weg. Ik hoorde het pas ook een broeder zo zeggen, en toen zei die ander tegen hem, weet je wat vandaag het belangrijkste zendingsveld in de wereld is? West-Europa. Wees maar voorzichtig met dat argument dat het misschien alleen nog op de zendingsvelden voorkomt, want dat zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn. Er zijn heel wat mensen, er zijn heel wat Joden en moslims tot de Heer Jezus gebracht door bovennatuurlijke gaven. Soms heel persoonlijk doordat zij een visioen van de Heer Jezus zagen, maar soms ook op andere wijze door bovennatuurlijke gaven. En waarom zou God dat ook niet in onze naam christelijke wereld kunnen doen? Dat is één ding. We hebben ook gezien dat het iets is dat voorkomt bij pasbekeerden. Of dat hebben we nog niet gezien, dat kan ik nu even aangeven. Handelingen 2. Nou, die mensen waren niet echt pasbekeerd, maar toen ze vervuld werden met de Heilige Geest, ontvingen zij die tongentaal. Maar nu heb je alweer het probleem dat een hoop mensen zeggen, zie je wel, als je dus echt vervuld wordt met de Heilige Geest, dan ga je ook tongen spreken. En ze vergeten dan dat een geval in de Bijbel nog niet tot een algemene regel mag worden gemaakt. Want verderop in dit hoofdstuk, toen de 3000 tot bekering kwamen, daar lees je niet over tongentaal. In Handelingen 8, toen de Samaritanen tot geloof kwamen en vervuld werden met de Heilige Geest, daar lees je niet over tongentaal. Ik zeg niet dat ze niet in tongen gesproken hebben, ik weet het niet, maar het staat er in elk geval niet bij. In Handelingen 10 bij Cornelius en de zijnen, toen de Heilige Geest op hen neerdaalde, toen spraken ze wel in tongen. En toen Paulus tot bekering kwam en vervuld werd met de Heilige Geest, daar lees je niet over tongentaal. Hij heeft dat later wel gedaan, dat weten we in elk geval. En in Handelingen 19 bij die discipelen van Johannes de Doper, die vervuld werden met de Heilige Geest door de bediening van Paulus, daar lees je weer wel over tongentaal. Je leert daar iets uit. Ik vind dat we nogal eens wat al te gemakkelijk één zo'n verhaal eruit nemen en dat tot model maken voor alle tijden. Nou, God heeft het zo beschikt dat van die 6 keer die ik net noemde, de helft wel en de helft van de keren het niet gebeurde. Maak er geen regeltje van. Voel je vooral niet een tweede rangs christen als je zegt, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Misschien is het jammer. Misschien komt dat doordat u zich er ook nog nooit echt voor opengesteld hebt, omdat u het eng vindt. Of misschien hebt u zich wel voor opengesteld en het is u nog nooit overkomen. Maar bedenk, ga niet zitten te wachten op die tongentaal, want het is geen doel op zich. Als het werkelijk waar was, lieve mensen, dat wij opgeroepen worden om terug te keren tot het hart van aanbidding. Dan zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. Als je niet richt op die tongentaal. Er zijn mensen zo gefixeerd geweest met het wachten op de tongentaal, alsof het een doel was, dat het niet gebeurde. En nogmaals, er zijn kringen genoeg waar die tongentaal zo opgehemeld wordt, alsof het wel bij uitstek de meest bijzondere van deze 9 gaven is. En dan wordt het een doel op zich waar mensen zich naar gaan uitstrekken. En nogmaals, het is maar een stuk gereedschap. Ga u eens uitstrekken naar het eigenlijke doel. Misschien overvalt u dan wel ineens dit bijzondere geschenk. En niet als een permanente gave. Wat voor bewijs hebben we dat die 120 daarna ooit nog in tongen gesproken hebben? Van sommigen neem ik dat zonder meer aan. Maar we weten dat niet zeker. We weten niet zeker dat die mensen die bij Cornelius, toen ze vervuld werden met de Heilige Geest, in tongen gingen spreken, dat voortaan elke dag deden. Dat weten we niet. Het zou best kunnen zijn dat het sommigen van ons maar 1 keer in ons leven overkomt. Want nogmaals, voor de zoveelste keer, het is niet een permanent vermogen dat je ontvangt. Het zou ook kunnen zijn dat het u heel regelmatig overkomt. Maar dat betekent dan waarschijnlijk ook dat u een bediening hebt, dus niet voor persoonlijk gebruik, dat mag, alles is geoorloofd. Maar niet voor persoonlijk gebruik, want daar is het niet in de eerste plaats voor bedoeld, maar in een bediening. Wat voor bediening? Nou, we hebben daar geen Bijbels voorbeeld van, maar het is heel opmerkelijk dat alle genezingsbedienaars die ik ken uit de 19e en de 20e eeuw, mensen met een omvangrijke en gezegende genezingsbediening, die spraken allemaal in tongen. Is dat nou toevallig? Als u iemand kunt bedenken, ik laat me graag door u beleren, als u iemand weet die een omvangrijke en gezegende genezingsbediening had en niet in tongen sprak, dan hoor ik het graag. Ik weet wel van mensen die een geweldige evangelisatiebediening hadden, die nooit in tongen spraken. Maar dat hadden ze ook niet voor nodig. Maar in de genezingsbediening, hoe het zit, weet ik niet. Maar het is een heel algemeen bekend gegeven dat in de bediening tongentaal op een of andere wijze Gods kracht kan vrijzetten in de genezing van mensen. Nogmaals, ik heb geen Bijbels voorbeeld, maar dat wil niet zeggen dat als het niet in de Bijbel voorkomt, dat het dan niet goed is. Er zijn heel wat facetten van de geestelijke bediening die niet allemaal letterlijk in de Bijbel voorkomt. In de Bijbel hebben we alleen de principes. Maar voor mij helpt het dat wel om te zien, tongentaal is geen doel, het is een hulpmiddel. Bijvoorbeeld in de genezingsbediening. Maar het mag ook in andere bedieningen zijn. Het is maar een hulpmiddel. En ik zou het willen toepassen op 2 aspecten. Want genezingsbediening, wie van ons heeft nou een genezingsbediening? Dat zullen er niet zoveel zijn. Maar op 2 aspecten waar we wel allemaal mee te maken hebben. En ik heb ze allebei al genoemd, maar ik wil er nu nog een paar dingen heel concreet aan toevoegen. En dat is bidden en aanbidden. Mag ik nog even terugkomen op Romeinen 8, vers 26? En op dat tekst, Judas vers 20, over het bidden in de geest. En Efeze 6, vers 18, het bidden in de geest. Wat is dat? Ik betrap mij er vaak op dat ik op een hele natuurlijke wijze bid. En ik betrap andere gelovigen erop dat ze het hele verschil nog nooit gehoord hebben. Dat is wel heel veelzeggend. Je kunt op een natuurlijke wijze bidden. Als ik het druk heb 's morgens, dan merk ik dat ik achter elkaar zonder na te denken al mijn kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen kan afraffelen. Wordt er een nieuw kleinkind geboren, dan moet hij even in het rijtje ingepast worden, maar daar wen je aan na een week. En al mijn gebedspunten die ik op een lange lijst geschreven heb, als ik weinig tijd heb, kan ik ze allemaal afraffelen. Ik kan toch weer zeggen, ja, ik heb voor jou nog gebeden vandaag. En ik geloof dat het goed is om al die namen te noemen voor het aangezicht van de Heere God, alle dingen. Maar ik geloof dat veel van mijn bidden natuurlijk bidden is geweest. Is dat verkeerd? Nee, het is niet verkeerd, want natuurlijk is niet hetzelfde als vleeselijk. In vleeselijk zit het zondige erin. Maar het natuurlijke, dat is zelf dus niet verkeerd en dat moet u ook vooral blijven doen als u nog niet tot een ander stadium van bidden bent gekomen. Maar het begon langzaam tot hem door te dringen. Begrijp ik eigenlijk wel wat bidden in de geest is? Of zijn wij werkelijk zo naïef dat we denken, als we ons gebedslijstje afwerken, nogmaals, dat is heel goed, leg zo'n lange lijst aan. Want ik merk uit ervaring, als je dat gaat opschrijven, dat die lijst steeds langer wordt en dat er steeds meer dingen zijn waarvan je nou geen excuus meer hebt dat je ze vergeet. Dus breng ze alsjeblieft bij de Heere God. Maar ik heb geprobeerd aan de Heere God te vragen, wat is dat nou eigenlijk, Heere, bidden in de geest? Dat is bidden waarbij ik niet eenvoudig mijn verlanglijstje afwerk. Sorry dat ik het zo zeg, ik bedoel het niet zo denigrerend als het misschien klinkt. Maar binnen in de geest is binnendringen in een andere wereld, in een andere atmosfeer, waar ik de stem van God ga verstaan, waar ik met hem intimiteit beleef. En nou komt het, waar woorden niet meer zo belangrijk zijn, of waar mijn eigen woorden gewoon niet meer toereikend zijn. Nou zijn we bij een belangrijk punt. U zult mij vanavond niet horen zeggen, u moet allemaal in tongen spreken, want dat geloof ik ook zo niet. Zo kun je dat helemaal niet zeggen. Dat zou wel een verkeerde en verwarrende manier van spreken zijn. Maar ik zou wel tegen u willen zeggen, zou het niet mooi zijn als wij in ons eigen gebedsleven op zulke punten aankomen? Als u bijvoorbeeld vanaf vandaag uw gewoonte ging maken, niet om te vragen om het spreken in tongen, maar om te vragen, Heere God, ik zou zo graag willen leren wat bidden in de geest is. Begrijpt u het verschil? Heere God, ik zou willen bidden op een ander niveau. Ik wil niet alleen maar mijn verlanglijstje afwerken. Zoals we het net in dat lied zongen met een kleine variatie. Ik heb er spijt van dat ik altijd zo gebeden heb. Dat het elke dag ook weer datzelfde verlanglijstje was. Dat mijn bidden zo weinig intimiteit was. En ik voel eigenlijk, Heere God, dat ik om zo te bidden, ja, een soort krachtbron moet aanboren die ik tot dusver helemaal niet zo gekend heb. De kracht van de Heilige Geest. We bidden vaak om de kracht van de Heilige Geest. Misschien moet je voordat je gaat bidden, bidden om de kracht van de Heilige Geest, om te bidden in de Geest. Kunt u het volgen? Zoals de discipelen zeiden, Heer, leer ons bidden. Heer, leer ons bidden. En wat doen wij nou? Oh, wat de Heer Jezus dan vertelt, dat gaan we uit ons hoofd leren, zeggen we dan na. Dat noemen we dan onze vader. Blijf dat vooral doen, geen probleem. Maar we hebben er geen bal van begrepen op die manier. Want als zij zeggen, Heer, leer ons bidden, dan gaat het er niet om dat we dat formulier gaan nabidden. Maar dat de Heer Jezus duidelijk maakt waar het in ons gebed over moet gaan, wat de wezenlijke dingen zijn. Heer, uw wil geschieden, hier ben ik, Heer, dat uw wil door mij heen verwerkelijkd wordt. Maar niet dat droog nazeggen, maar Heer, hier ben ik. Laat mijn instrument zijn helemaal vrij van alle blokkades, waardoor u heen kunt werken om uw doel te bereiken, Heer. Hier ben ik. Ik ben bereid om alles te doen wat u van mij vraagt. Dat is overgave. Dat is overgave. En dan ga je iets ontdekken van wat dit in de geest is. En misschien kan het dan gebeuren dat u op een punt komt dat u voelt, nou schieten mijn eigen woorden tekort. En dat de Heilige Geest het gaat overnemen. Heb u daar iets op tegen? Misschien bent u daar wel bang voor, maar dat zou jammer zijn. Maar ga er niet op focussen. Ga focussen op het leren bidden. Op het leren bidden. Ik ben al bezig te leren bidden. Ik weet niet of ik het ooit leer. Maar ik wil graag beter leren begrijpen wat bidden in de geest is. Bidden in de intimiteit van de omgang met de Heer Jezus Christus. Niet meer vanuit mijn natuur. Nogmaals, het is geen vlees. Maar puur natuur, gewoon natuur. Niet vanuit mijn natuur. Maar een gebed dat door de Heilige Geest in mijn hart wordt gegeven. Misschien moet ik het zo zeggen. En als het nodig is, dan ook in de woorden van de Heilige Geest. Daar gaat het om. Ja, ik denk, dit is de enige gezonde Bijbelse manier om over zoiets als tongentaal en een heleboel verwante dingen te praten. Want als het iets wordt van jij hebt het al wel en ik heb het al niet, het zegt helemaal niks. Want dan zou je straks moeten belijden, Heer, het spijt me. Net als met de woorden van het lied, nou weer in een andere variatie. Het spijt me, Heer, dat ik zo vaak maar wat gebrabbeld heb. En dat ik dat nog trots op was ook. En dat ik het wel heel interessant vond en heel mooi vond. Maar ik was helemaal geen bidder op dat moment. En ik was ook helemaal geen aanbidder. En ik ben dus weer de essentie kwijtgeraakt hier. Heer, voer me terug naar het hart van aanbidding. Aanbidding. Weet u dat we dat lezen in Johannes 4 van de Heer Jezus? Hij spreekt erover met die zondige vrouw notabene. Was nauwelijks bekeerd te noemen. En dan spreekt hij al over het hart van aanbidding. En hij zegt, die God aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. Maar hij zegt ook, de Vader zoekt aanbidders. De Vader zoekt geen tongensprekers. Hij heeft er niks op tegen, want hij geeft het zelf. Maar het is geen doel. De vader zoekt zelfs geen evangelisten. Dat is een mooie bediening, maar die bediening is niet een doel. Het is middel tot een doel. De vader zoekt aanbidders. De vader zoekt mensen die begrepen hebben het hart van aanbidding. Dat het leven aanbidding is. Dat het leven overgave is. Toewijding is. Dat we door onze daden, door onze woorden, door onze gedachten aanbidders worden. Aanbidders. Ik probeer de dag altijd te beginnen met aanbidding. Maar ik merk ook daarin dat het toch vaak weer dezelfde woorden zijn. En ik voel ook dat het bijna niet mogelijk is om met aardse menselijke woorden wat ik in mijn hart voel echt tot uitdrukking te brengen. Kent u dat ook? Zou het dan niet mooi zijn als u nou voelt dat uw aardse taal, uw aardse woorden tekort schieten, dat de Heilige Geest het overneemt? Het is maar een vraag. Het hoeft niet. Als u tevreden bent met wat u hebt. God gaat u pas dingen geven als u niet meer tevreden bent, omdat u weet God heeft nog meer in petto. Als je zegt, nee, maar dat hoeft nu voor mij niet hoor, ik ben tevreden. Nou, dat is goed. Dat is goed. Maar als je voelt, mijn aanbidding schiet tekort. Het is zo armzalig. Het zijn ook altijd weer dezelfde woorden. Is het niet geweldig als de Heilige Geest je dan woorden van hemzelf geeft? Dan denk je, ja, maar dan weet ik niet wat ik zeg. Nou ja, dat is jammer dan, maar hij weet het wel. Want het gaat om hem. Het gaat erom dat hij groot gemaakt wordt. Sommige mensen weten ook wel wat ze zeggen. Dat is ook maar weer zoiets. Sommigen weten het wel, sommigen weten het niet. Maar jij hoeft het niet te weten. Gaat om hem. Alsjeblieft mensen, laten we wegkomen van dat hele sfeertje van spreek jij al wel in tongen en jij niet. Alsof het een doel op zich, alsof het hoogste is dat je als christen kunt bereiken. Het is niks, het is maar een nijptang. Wat doe je ermee? En je kan een groot aanbidder worden, persoonlijk, maar ook als getuige naar buiten toe. Hè? Want dat is nog veel mooier natuurlijk. Als getuige naar buiten toe, als andere mensen jou horen. Niet alleen maar hoe jij ze bepreekt en probeert te evangeliseren, maar als mensen horen dat jij God groot maakt en de Heer Jezus Christus groot maakt en hem verheerlijkt. Dat hij wat voor je betekent. Dat je niet alleen maar een mooie boodschap over hem hebt, maar dat hij je ontzettend dierbaar is. En als ze dan merken dat je dat doet in woorden die mensen niet eens meer verstaan, maar het is zuiver, het is echt, dan zeggen ze, hey, er gebeurt iets heel bijzonders. En prachtig. Er wordt in 1 Korinthe 14 gezegd dat als er een onkundige binnenkomt, er staat letterlijk in het Grieks een idioot. Dat is een heel bijzonder soort idioot. Dat is iemand die niet God kent. Dat is iemand die niet weet van de geestelijke dingen. Er komt een onkundige binnen. En hij hoort dan al die mensen spreken, ze profeteren. Dat betekent niet allemaal stichten en vermaningen. Hoe kunnen we allemaal tegelijkertijd spreken tot stichting, vermaning en vertroosting? Maar dat betekent dat we al eerder gezien hebben, in geestvervoering zijn. Dat is al een van de redenen waarom we bang zijn voor tongentaal, hoor. Dat heb ik u de vorige keer verteld. Dat is omdat we de geestvervoering kwijt zijn. Als we zouden weten wat dat is, zou tongentaal totaal niet meer gek zijn. Maar we zijn een heleboel kwijt. En misschien is tongentaal dan wel 3 stappen te ver om daarover te spreken. Je moet eerst weer weten wat geestvervoering is. Zo iemand komt binnen in zo'n gemeenschap. En alle profeteren staat er. Alle zijn in geestvervoering. Alle maken God groot. Je ziet die mensen helemaal vol van God. Het hele gebouw is vol van God. Die harten zijn vol van God. Dus hun liederen zijn vol van God. Hun woorden zijn vol van God. Ja, dan valt hij op zijn aangezicht en hij zegt, God is hier. Ja, wat kan niet anders? God is hier. Maar als hij het idee heeft dat al die mensen bezig zijn met een kunstje en staan te showen wat ze wel niet kunnen, dan zegt hij, nou, dat is een half stelletje, halve garen. Dan heeft hij nog gelijk op. Maar als het doel bereikt wordt, als het om gaat dat God groot gemaakt wordt, dan valt die onkundige op zijn aangezicht en maakt God groot, want hij zegt, God is hier. Is dat niet wat je zou willen in je leven? Mensen, ik zeg het voor de zoveelste keer, dit is Gods gereedschapskist voor ons. Geen doel op zich. Als je het zou hebben, wat zou je ermee doen? Dat is de vraag. Ik zou een aanbidder willen zijn. Ik vind dat wel mooi van de Rooms-Katholieke Catechismus. Die eerste vraag daar luidt, waarvoor zijn wij op aarde? Dat is een goede vraag. Waarvoor zijn wij op aarde? En het antwoord luidt, wij zijn op aarde om God groot te maken. Of God te dienen, ik weet niet precies die woorden, maar we zijn hier op aarde voor God. Dat is een ongelooflijk goed uitgangspunt in de catechismus. Maak dat kleine kinderen maar duidelijk en maak dat de pubers en de tieners maar duidelijk. Jij bent hier voor God. God is er ook voor jou. Zo begint de Heidelberger catechismus. God is er ook voor jou. De andere catechismus zegt, wij zijn er voor God. En als je eerst zondag 1 van de Heidelberger hebt leren kennen, dan begin je dan met het begin van de Rooms-Katholieke catechismus. Wij zijn er voor God. En dan zeg ik tegen de Heere God, alles waardoor u in mijn leven groter wordt, alles waardoor u meer geëerd wordt, dat zou ik graag willen ontvangen, Heere God. Niet als een doel op zich, niet omdat me dat op een of andere manier lekker laat voelen, niet omdat ik daarmee interessant ben, dat al helemaal niet. Heere God, alsjeblieft bewaar me daarvoor. Dat het me interessanter zou maken. Maar als het iets is waardoor ik u beter kan dienen, waardoor ik ook sterker in de geestelijke strijd ga staan, want daarover gaat het in Efeze 6 vers 18. Als u nou toch gaat nadenken over bidden in de geest, neem dat vers er ook bij. Het is het slotvers van de beschrijving van de geestelijke wapenrusting. En bedenk dan dat het daar gaat over geestelijke strijd. En lees dan eens die teksten die het hebben over strijden in het gebed. Weet u wat het is? Ik geloof dat ik er nog weinig van weet. Strijden in de gebeden. Ik weet wel dat het heel weinig te maken heeft met het afwikkelen van mijn verlanglijst, hoe belangrijk dat ook is, en ik ben ook vast van plan om daarmee door te gaan. Maar voor mijn gevoel heeft het niet zoveel te maken met het strijden in de gebeden, en dat zou ik eigenlijk meer willen leren kennen. Geestelijke strijd. En bij strijd gaat het altijd om een tegenstander, hoe je het ook wendt of keert. Laten we er wel over zijn. Die tegenstander is niet mijn eigen beperkingen, mijn eigen natuurlijke blokkades. Geestelijke strijd betekent dat ik in het gebed, vooral als het een bidden in de geest is, de geestelijke wereld binnendring. Daar gaat het daarover. We willen daar niet altijd over horen. We vinden dat maar overdreven. Maar Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk, zes versen eerder, even 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten en de overheden en de boosheden in de lucht, in de hemelse gewesten. De wereldbeheersers van deze duisternis. Dat is een realiteit. En strijden in de gebeden betekent dat ik die geestelijke wereld binnendring. Daniel heeft dat heel letterlijk ondervonden. Toen hij begon te bidden, zond God al een engel. Die werd 3 weken tegengehouden door een geweldige tegenmacht. Daniel was verwikkeld geraakt in een geestelijke strijd tussen de machten. Maar dan moeten we leren bidden in de geest. Dan leer je ook wat strijden in de geest is. Paulus gebruikt dat in de Kolossenbrief en in Romeinen 15. Dat woord strijden in de geest. Verwikkeld raken in de geestelijke strijd. Lieve mensen, ik heb het gevoel dat we nog zoveel te leren hebben over wat christendom is. De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil. Dan krijgen we tijd om door te dringen naar de kern van de dingen. Kern van het hart van aanbidding. Het hart van wat bidden is. Het hart van de geestelijke strijd. En we hebben er nog maar aan getipt. Omdat we zo weinig weten, mag ik even generaliseren? Zo weinig weten van de kracht en de werking van de Heilige Geest. En dit zijn de instrumenten die God daarbij wil geven. Wees er niet bang voor, maar breng het bij de Heer. Zegt Heer, ik vind het doodeng die gedachte. Strijden in de gebeden, verwikkeld raken in de geestelijke strijd, daartussen die machten te belanden. Maar in de geest, Heere God, ben ik machtig. En bewaar me voor mijn eigen angst. Bewaar me voor mijn eigen weerzin. Laat me betrokken mogen worden in die geestelijke strijd. Leer mij te bidden in de geest. Heer, bidden op een totaal nieuw vlak. Derek Prince schrijft ergens over hoe je heel lang kunt bidden voor een bepaalde zaak. Bijvoorbeeld in een groep van mensen bij elkaar. Waar je uren voor uit kan trekken. Je hebt echt een gebedslast en je bidt in de nacht door. Ik heb dat ook wel eens gemerkt als we dagen doorbaden voor iets. Dat het soms heel moeizaam ging. Je moest ergens tegenaan drukken. Alsof je een wal moest doordringen. Zo was het ook werkelijk. En dan zo tussen 2 en 4 s'nachts. Dan kwam ineens die doorbraak. Derek Prince beschrijft dat het bidden in de geest als een strijden in de geest betekent soms dat je door een geestelijke macht moet heen dringen voordat je ja, tot een doorbraak komt waar je voelt, nou zijn we aangekomen in het heilige der heiligen. En dat gevoel heb ik niet altijd als ik bid. Waarschijnlijk ook omdat ik er te weinig tijd voor neem, want de keren dat ik me het mooiste herinner, dat was tussen 2 en 4 s'nachts als we zo uren en uren, soms dagen, doorbaden. hebben met geestelijke machten te maken. We hebben ook met de Heilige Geest te maken. Daarom is er een bidden in het vlees en er is een bidden in de natuur en er is ook een bidden in de geest. Er is een strijd in het gebed. Er is een aanbidding in geest en waarheid. En dit is de gereedschapskist. En veracht het gereedschap niet. En wees niet bang voor het gereedschap. Want angst is niet uit God. Wees bang voor jezelf, dat is altijd goed. Wees bang voor excessen, dat is altijd goed. Maar wees niet bang voor wat God wil geven. Durft u dat aan? Ik zeg nou niet te gauw ja, ik zeg het ook niet te gauw. Maar ik zou u wel willen vragen, als u zegt, ik ken die blokkades in mijn leven. Ik weet nog zo weinig van wat bidden in de geest is. Ik zou zo graag grote stappen voorwaarts willen maken. In die geestelijke wereld. Ik zou willen leren wat bidden in de geest is. Kom dan gerust en we gaan met u bidden. Als u vraagt om het instrument, ik wil leren, wilt u me de gave van de tongen geven, dan bent u aan het verkeerde adres. Want dan bent u bezig met de verkeerde prioriteit. Maar als u zegt, ik wil vol worden van de geest om te leren wat echte aanbidding is. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. Ik wil leren bidden in de geest. En ik wil leren strijden in de gebeden. Dan willen we graag voor u bidden. Misschien wilt u ook wel voor ons bidden. Net zoals het uitkomt. Dat gebeurt ook. Een tijdje geleden had ik iemand die zei, wil je voor me bidden? Dat is goed. En toen waren we klaar en toen zei, nou ga ik voor jou bidden. Ik zei, bedankt, want ik heb het ook nodig. We zitten maar naast elkaar in hetzelfde schuitje. Maar bid niet zozeer om die nijptang, maar om het nijpen. Bid om de dingen waar het werkelijk om gaat. En wat voor instrumenten God u dan wil geven, stel u ervoor op. Heb het lef om tegen de Heere God te zeggen, alles wat u mij wil geven, dat me dichter bij u brengt. Dat me dichter brengt bij het hart van de aanbidding. Dat mij een strijder in de gebeden zal maken. Dat me leert om te bidden in de geest. Wat het ook is, Heere God, ik sta er open voor. Ik wil niet bang zijn. Maar ik wil ontvangen van alles wat u nog meer te geven hebt. Alles wat ik nog niet ontvangen heb. Zullen we samen erom bidden nu? Maar als u straks behoefte hebt aan persoonlijk gebed in dat opzicht, schroom niet om straks achter te blijven. Maar ook als u andere dingen hebt, u weet het, het gaat niet alleen maar om dit eten. Als u andere dingen hebt, wij zijn met een heel team om met u te bidden en de zegen van de Heer over u te vragen. Zullen we samen bidden? Heere God, het is eigenlijk een beetje vreemd gebed dat we gaan bidden, want we gaan u vragen in het gebed dat we leren bidden. Dat we leren aanbidden. We hebben het gezongen, Heer, we hebben er spijt van dat we het vaak zo oppervlakkig hebben gedaan. Dat we mooie liederen zongen, maar dat het hart ervan, van de zaak, ons niet echt raakte. En dat we zeiden, wat een prachtige liederen, hè? Maar geen ogenblik hadden we echt aanbeden. En we spraken allerlei verzoeken uit in die liederen, maar geen ogenblik hadden we echt gebeden. Laat staan, bidden in de geest. En Heer, we hebben dat nederige verzoek aan u. Leer ons bidden op dat nieuwe niveau. Omdat het u nog meer zal eren. Omdat het ons nog meer tot zegen zal zijn. En omdat het nog meer tot zegen zal zijn van anderen die met ons in aanraking komen. Heer, leer ons bidden in de geest. Heer, leer ons strijden in de gebeden. Opdat we door die wal mogen heen breken die de geestelijke machten soms om ons heen opwerpen. Waardoor onze gebeden zo laf en zo dun zijn en zo vlak en zo flauw. Heer, misschien zijn er sommigen hier voor wie dat vreemde dingen zijn, omdat ze die dimensie nog helemaal niet kennen. Heer, leer ze het verlangen te ontwikkelen om in dat spannende avontuur te stappen. En dimensies in het geloofsleven te bereiken waar ze misschien tot dusver nauwelijks een vermoeden van hadden gehad. En Heer, laat ons dan niet bang zijn voor de instrumenten die u daarbij beschikbaar hebt. Want die instrumenten zijn niet het doel, maar u bent het doel. En de bediening die we hebben is het doel. En het grootmaken, het eren, het aanbidden van u, dat is het doel, Heer. En als u instrumenten voor ons hebt die ons daarbij kunnen helpen om onze aanbidding en onze gebeden nog verder te verdiepen. Als dat tot zegen van anderen mag zijn en als u daarin geëerd wordt, Heer, leer ons dan om niet bang te zijn voor de instrumenten. Heer, leer ons bidden door de kracht van uw Heilige Geest. Ik dank u dat uw Heilige Geest hier is in deze zaal. En dat uw geest mensen aanraakt. Om ze wakker te roepen uit de lauwheid en de flauwheid. Uit de doodsheid. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden. Hier, soms is het zo dat we bang zijn van dingen. Verschrikt voor dingen en voor terugdeinzen. Omdat we voelen dat ze ons wakker schudden uit onze slaap. En dat stille en geruste leven, ook het stille en geruste gemeenteleven, dat staat ons wel aan. Een preek hier en daar en wat fijne liederen zingen hier en daar, maar verder aan mijn hart geen polonaise. En hier, soms wilt u dat ons hart gaat dansen. Juist omdat we dan zoveel meer van u leren. Omdat we u dan zoveel meer eren. Bewaar ons ervoor dat we onszelf wijsmaken dat we van die nuchtere Hollanders zijn. Maar leer ons, zoals Paulus het zegt, nuchter te zijn voor elkaar en in geestvervoering voor u. Dank u wel, Heer, dat u het ons wilt leren. Dat u daarvoor ook de boodschap van vanavond wilt gebruiken om onze harten aan te raken. Zodat we dichter bij u komen. En u in ons geprezen wordt, Heer, verheerlijkt wordt. Laat ons dat doel nooit uit oog verliezen, want de Vader zoekt zulke aanbidders. Dat is het verlangen van zijn hart. En aan dat verlangen willen we zo graag beantwoorden. Dank u, Vader, voor uw oneindige liefde over ons. Die niet ophoudt ons in alle vriendelijkheid en geduld deze dingen te onderwijzen. Geprezen en verheerlijkt is uw machtige naam, nu en tot in eeuwigheid. Amen.